Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal-mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, het is woensdag 19 november 2025 en u luistert naar een kerstverse aflevering van SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Ik ben Paulien Roesink. Vandaag bellen we met assistent bondscoach beachvolleybal Rijn de Nummerdoor over het WK dat op dit moment gehouden wordt in Adelaide. We vragen hem onder meer naar de kansen van de Nederlandse duo's. Historica Ingeborg van Teeseling bespreekt in onze maandelijkse geschiedenisrubriek Australië tot nu toe de Royal Commission on Human Relationships, die plaatsvond in de jaren 70. En u krijgt het laatste voetbalnieuws van sportjournalist Jaap de Groot. Hij staat onder andere stil bij de kwalificatie van Oranje voor het WK voetbal van volgend jaar. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst de nieuwsflits en de achtergronden bij het nieuws. Mijn naam is Paulien Roesink en dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 19 november. Met onder andere Amerikaans Huis van Afgevaardigden stemt in met vrijgeven Epstein-files. Hoge boete voor Optus en Tom van Kampen, een nieuwe voorzitter, Tweede Kamer. Het door de Republikeinen gecontroleerde Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een overweldigende meerderheid ingestemd met een voorstel om het ministerie van Justitie te dwingen het volledige Epstein-dossier vrij te geven. President Donald Trump verzette zich maandenlang tegen het openbaar maken van het dossier, maar veranderde deze week van mening. De Australische Federale Politie heeft een waarschuwing afgegeven aan vertrekkende internationale studenten. Verkoop je bankrekeningen en identiteitsbewijzen niet aan criminelen, luidt die waarschuwing. Criminele bendes bieden studenten hiervoor een bedrag tussen de $200 en $500. Met de rekeningnummers en ID-bewijzen doen ze zich voor als echte mensen en proberen ze spaargeld af te troggelen van kwetsbare Australiërs. Optus heeft een boete van 6 cijfers betaald voor het overtreden van anti-spamregels, waardoor oplichters hun klanten konden uitbuiten. Het op één na grootste telecombedrijf van Australië heeft ruim $820.000 betaald nadat oplichters vorig jaar meerdere keren onderdelen van het externe ID-verificatiesysteem wisten te omzeilen om zo toegang te krijgen tot de bankrekeningen van klanten. Nieuws uit Nederland dan. Tom van Kampen van de VVD is gisteren verkozen tot de nieuwe Tweede Kamervoorzitter. Hij kreeg in de derde stemmingsronde 79 stemmen. Zijn concurrent en zittend Kamervoorzitter Martin Bosma van de PVV bleef steken op 69 stemmen. In de tweede ronde viel Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA al af. Van Kampen is met zijn 35 jaar de jongste Kamervoorzitter ooit. De Nederlandse Zorgautoriteit moet de tarieven van de huisartsen opnieuw bekijken. De NOS meldt dat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven de tarieven die sinds 2023 gelden te laag vindt. Binnen 6 maanden moet de Zorgautoriteit nieuwe tarieven vaststellen. Huisartsenorganisaties voerden jaren een juridische strijd om de tarieven omhoog te krijgen. Ze hopen dat de drempel om een praktijk te beginnen door de uitspraak lager wordt. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website www.sbs.com.au/dutch.
Dan nu de achtergronden bij het nieuws.
De stijgende elektriciteitsprijzen zijn een belangrijke oorzaak van de algemene inflatie en zetten huishoudens en de 2,6 miljoen eigenaren van kleine bedrijven in Australië onder druk. David Sturt runt een verfbedrijf aan de Northern Beaches van Sydney en als het gaat om het terugdringen van de elektriciteitskosten, loopt hij voorop.
Our factory here in Brookvale is powered 100% with solar energy. Before we went solar, we were spending $24,000 a year on electricity. All of that was being wasted. We took the plunge, we went solar, we got a bank loan to do it. That bank loan is now paid off. Our power bills are now negative.
Als directeur van Colormaker Industries heeft Sturt duurzaamheid en innovatie gecombineerd om de stijgende kosten te verslaan.
Electricity is an inescapable cost for most small businesses. We're an Australian manufacturer. We're trying to be competitive on a world stage. As power prices rise, that takes money out of the bottom line.
De verfabriek van David Sturt draait nu volledig op hernieuwbare energie. Aangedreven door zonnepanelen op het dak die goed zijn voor 100 kilowatt, ondersteund door een op maat gemaakte batterij.
Our big battery is Australian designed and built. We can take the surplus solar that we produce during the course of the day, store it over the night, and then we can run all of our morning production with it. Had you told me 6 years ago we'd be where we are now, I would never have believed you.
Meer Australiërs kopen grote accu's nu de prijzen dalen. Alleen vorig jaar al zo'n 20%, al dus Greg Bourne van de Climate Council.
Initially, the cost of batteries was too high and the payback period it didn't really work. But that crossover point has really occurred right now. And there's many more batteries available, whether it be at the residential level or at the small business level.
Nu de energieprijzen de pan uitreizen en volgens het Australische Bureau voor de Statistiek het afgelopen kwartaal met 9% zijn gestegen, roept Bourne meer mensen op om batterijopslag te gaan gebruiken.
We have 4 million homes already with solar panels, but it's, you know, a much smaller percentage have got batteries. I would want it to double and double and double again.
De elektriciteitsprijzen drijven de inflatiecijfers van Australië omhoog. De kosten van levensonderhoud stegen met 3,2% in het jaar tot september. Volgens een nieuw rapport van de Australische Kamer van Koophandel en Industrie zijn deze stijgende kosten nadelig voor de 2,5 miljoen eigenaren van kleine bedrijven in Australië. CEO Andrew McKellar legt uit.
Energy is certainly one of the top costs that small businesses cite, so it is very clear. That rising energy bills over recent years has taken its toll. We know that across New South Wales, Victoria and Queensland, for many small businesses, those costs have gone up by over 200% in the past 3 years or so. So it's a significant cost pressure that many small businesses are facing.
Voor haar Small Business Conditions Survey sprak de Kamer van Koophandel met 1100 eigenaren van kleine bedrijven in het hele land. Meer dan een kwart, 28%, heeft in het afgelopen jaar overwogen om de deuren te sluiten. En 30% maakte zich zorgen dat ze in de komende 12 maanden zouden moeten sluiten. De Raad van Kleine Bedrijfsorganisaties Australië, COSPOA, maakt zich zorgen over de kostendruk. Voorzitter Matthew Addison zegt dat veel eigenaars die zijn ondervraagd voor de Small Business Perspectives hebben gemeld dat ze hun spaargeld gebruiken om het hoofd boven water te houden.
Really tough business environment we're in at the moment. And what this report brought out was 64% said they recorded lower profits this year than they did the year before. 60% reported as business owners they couldn't pay themselves. Every payday.
Ondanks de stijgende kosten, waaronder de energieprijzen, zegt Matthew Addison dat zonne-energie niet voor iedereen is weggelegd.
Bill comparison is always a wise technique. If a business is in a situation, they can look at putting solar panels in or put a battery in. But in the 2.5 million small businesses in Australia, 1.5 million of those are sole traders, that's the individual themselves, they don't necessarily have the time or capacity or the financial capacity to invest in what might be the solar panels or the battery.
Maar nu de winst onder druk staat, zegt David Sturt dat kleine veranderingen een groot verschil kunnen maken.
We brought in an energy efficiency engineer. He did an audit of the entire site and found that 26% of our electricity was being used to make compressed air, and a third of that was being wasted. So we bought a new compressor, and over the 12 months after that was introduced, we saw a 23% drop in entire energy usage. We also bought an electric forklift, so it means we've got no more LPG on site. We changed our lighting to LEDs. That's something that any company can do at surprisingly little cost. We also bought a mega shredder. So a lot of the cardboard that we had previously sent out to be recycled, we can now use on site and give it a second life. Since we introduced solar and the other enhancements, we're now saving somewhere between $35,000 and $50,000 a year, every year. That's baked in.
Er wordt voorspeld dat het aantal bedrijfsfaillissementen het komende jaar boven de 5% zal blijven. En David Sturt heeft het volgende advies voor diegenen die het moeilijk hebben.
You don't need a big budget to innovate. You just start where you can, measure the impact and go from there.
Dit was een verhaal van Sandra Falloon voor SBS Small Business Secrets. De Nederlandse vertaling werd verzorgd door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Uit een onlangs gepubliceerd baanbrekend rapport blijkt dat Australische jongens de druk voelen om beperkende ideeën over mannelijkheid te volgen. En als ze dat doen, is de kans groter dat ze zichzelf en anderen pijn doen. Pleitbezorgers hebben een toespraak van de National Press Club gebruikt om op te roepen tot dringende hervormingen van de overheid, waaronder een nationaal actieplan om het welzijn van jongeren te verbeteren en geweld te verminderen.
SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
Het concept mannelijkheid is een wereldwijd onderwerp van gesprek geworden, mede door de Britse televisieserie Adolescence, waarin het onderwerp tienerjongens en geweld centraal staat. Hoewel het een fictief verhaal is, zeggen experts dat de sociale druk waar jonge mannen mee te maken krijgen heel reëel is. U hoort de 17-jarige middelbare scholier Chris Hatano.
You have to be the top dog every single day and you can't have a vulnerable day. And I feel like it's a bit unrealistic.
De resultaten van een onderzoek dat voor het eerst in Australië is uitgevoerd, de Adolescent Man Box, laat zien dat sommige jongens nog steeds starre ideeën hebben over mannelijkheid die een negatieve invloed kunnen hebben op hun welzijn en gedrag. In een toespraak voor de National Press Club schetste Matt Tyler, uitvoerend directeur van het Men's Project bij Jesuit Social Services, een verontrustend beeld voor degene die deze opvattingen onderschrijven.
Abuse and violence is a problem for victims, but it is not the victim's problem. Advocates have asked us to face the reality that we will not end men's violence without better understanding why men use violence. And inevitably, this must include a focus on boys.
Aan het onderzoek deden 1400 adolescenten in de leeftijd van 14 tot 18 jaar en van alle geslachten mee. Gebaseerd op de vier pijlers van het Adolescent Man Box onderzoek, omvat het onderwerpen als de constante inspanning om mannelijk te zijn, emotionele beperking, sociale plagerijen en heteroseksisme. En een norm dat mannelijkheid wordt gedefinieerd als het tegenovergestelde van homoseksualiteit en vrouwelijkheid. Bijna de helft van de ondervraagde jongens zei dat ze de druk voelden om altijd zelfverzekerd en sterk over te komen. Ook bijna de helft geloofde dat als ze als homoseksueel werden gezien, dit hen minder mannelijk maakte. Meer dan de helft keek naar pornografie en veel van degenen met starre opvattingen over mannelijkheid hebben geweld tegen vrouwen gezien in films voor volwassenen. Matt Tyler zegt dat het veiliger maken van digitale omgevingen en ouders voorzien van betere hulpmiddelen belangrijke aanbevelingen zijn voor de federale overheid. Hij zegt dat sociale mediaplatforms geïnteresseerd zijn in het maken van winst, niet in het zijn van een veilige plek.
For instance, studies by a Global Witness and separately the University College London focused on TikTok found young people are being served up a reinforcing loop of sexualized, misogynistic, violent and racist content. This is dopaminic capitalism at the extreme with profit at its core. We would not tolerate this level of harm with any other product. There's a need for better regulation, greater transparency, the ability for users to opt out and reset the algorithm, and warning messages to disrupt harmful content or compulsive use.
Hoewel slechts een minderheid van de adolescente jongens sterke opvattingen over mannelijkheid had, bleek dat zij minder positieve uitkomsten ervoeren. Bijna de helft zei dat niemand hen echt goed kent. Meer dan een kwart zei dat ze in de afgelopen maanden lichamelijk letsel hadden opgelopen. En als een man gewelddadig is tegen zijn partner, zeiden ze dat zij misschien wel verdiend hadden wat er gebeurde of iets hadden gedaan om het uit te lokken. Het rapport beveelt vroegtijdige interventies aan om geweld te voorkomen en de oprichting van meer diensten voor jonge mensen die letsel opgelopen hebben of te maken hebben met voortdurende mishandeling. Professor Kate Fitzgibbon van de Faculty of Business and Economics aan de Monash University is een internationaal vooraanstaand onderzoekster op het gebied van huiselijk en familiaal geweld.
We have to upskill adolescent boys. We have to challenge the underlying cultures that are prohibiting vulnerability. We also need to develop resources that can promote help seeking in the offline and the online environments in which adolescents spend their time.
Het rapport benadrukt optimisme. De meerderheid van de jongens zei dat ze zich ongemakkelijk voelde bij het zien van verbale of fysieke intimidatie van vrouwen en stoorde zich aan seksistische grappen. Hoewel ze gendergelijkheid in concept steunde, geloven velen nog steeds dat ze het moeilijker hebben dan meisjes.
You won't find the words toxic masculinity in that research. That's deliberate. As part of our work in schools, we don't use that language. It does put boys on the back foot. If we're going to make progress, we've got to talk about the strengths. We've got to connect with where boys are at.
Het rapport stelt een 5-jarig nationaal actieplan voor en de aanstelling van een federale minister voor kinderen om ervoor te zorgen dat de volgende generatie opgroeit in een veilige en respectvolle omgeving. Youssef Saoudi en Alan Lee maakten deze bijdrage voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands. In Adelaide is momenteel het wereldkampioenschap beachvolleybal gaande. Ook Nederland is daarbij. 5 Nederlandse duo's begonnen afgelopen weekend aan het toernooi. Reinder Nummerdoor deed jarenlang mee op het hoogste niveau. Hij vertegenwoordigde Nederland op 5 Olympische Zomerspelen. Eerst als zaalvolleyballer en later met de voeten in het zand. Tegenwoordig is hij assistent bondscoach bij de Nederlandse beachvolleybalmannen en vrouwen. Gisterochtend belden we hem om te horen hoe het de teams vergaat.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Reinder, zijn jullie helemaal gesetteld inmiddels in Adelaide?
Ja, zeker. We zijn hier ruim van tevoren aangekomen. Dus we zijn echt in verband met het tijdsverschil ruim van tevoren vertrokken. Want we wilden daar geen risico nemen dat we niet topfit zouden zijn. Dus ja, lang van tevoren eerst op Glenelg Beach een paar dagen getraind. Voordat we hier op de venue in Adelaide Centrum konden trainen. Dus helemaal gewend aan de tijdzone. En ja, het toernooi is inmiddels in volle gang.
Precies, ja, een heel druk weekend al achter de rug. Het is dinsdag dat wij elkaar spreken. De poolfase is achter de rug. 4 van de 5 teams hebben zich rechtstreeks geplaatst voor de volgende ronde. Ik kan me voorstellen dat jullie heel tevreden zijn.
Ja, dat is geweldig voor ons. Ik zit op dit moment, ben ik bij de damesstaf een soort van toegevoegd last minute, omdat we wat onderbezet waren aan die kant. En daar gingen 3 dames teams en 2 mannen teams. Afgelopen seizoenen was ik altijd actief bij de mannen. Maar we hebben een soort van coachpool. Dus iedereen is overal inzetbaar bij wijze van. En nu help ik de bondscoach dit toernooi bij de vrouwen. Waarvan we toch wel met 1 team hadden we wel van verwacht. Schoon Stam. Hmm. Dat is zeg maar op de wereldranglijst het beste team. Alleen Katja Stam heeft te lang een blessure gehad. Net op tijd fit. Maar die zijn 2e geworden in de pool. En Amy en Wies, dus dat is Bekhuis van Driel, die zijn ook 2e geworden in de pool. Daar waren we heel blij mee. Dus die skippen dan ook de tussenronde. En het jongste team, Koninck Poyes, die zijn eigenlijk verrassend over die Lucky Loser heen. We waren, zeg maar wat, niet echt een doelstelling, maar ja, het minst ervaren team spelen pas net samen. En die zijn eigenlijk verrassend ook in één keer door naar de round of 32. Dus ja.
Ja, allereerste keer ook op een WK, hè?
Ja, ja. Dus ja, geweldig. En zijn we heel blij mee. En ja, bij de man inderdaad één Lucky Loser vanmiddag op het programma.
Ja, dat klinkt een beetje onaardig, maar dat is eigenlijk gewoon de nummers 3.
Ja.
Spelen tegen elkaar om toch nog de laatste plekjes, ja, voor die finale rondes.
Ja, de slechtste nummers 3. Dus je hebt nog een aantal nummers 3 die rechtstreeks door zijn gegaan. En dit geldt dus bijvoorbeeld voor Poyes Koning. Die zijn in één keer door omdat ze bij de beste nummers 3 horen. En Immers Penninga bij de mannen, die horen bij de slechtste nummers 3. En die spelen dan nog onderling inderdaad een tussenronde.
Mm-hmm. Ja, nou zeg je net, ik zit eigenlijk in een soort van coachingspool, hè, tussen mannen en vrouwen. Trekken die samen ook veel op? Als in, zijn ze echt een hecht team of is dat toch wel gescheiden, mannen- en vrouwenteams?
Nee, dat is, ja, de programma's lopen gewoon heel erg uit elkaar. Dus nu is het een beetje, zeker nu het toernooi bezig is, loopt iedereen wel een beetje uit elkaar. Maar in de voorbereiding, de eerste week hier, dan doen ze ook wat dingen samen, zeker.
Hmm.
Nee, dus die sfeer is eigenlijk beter, moet ik eerlijk zeggen. Ook sinds die coachingpool, denk ik wel, zijn de contacten iets makkelijker onderling ook. Dus dat is heel leuk om te zien. Dus het is echt wel een groep, ze doen ook wel spelletjes samen af en toe. Maar ja, uiteindelijk is het wel iets meer dames bij elkaar, mannen bij elkaar.
Ja.
Maar er zijn zeker wel dat ze af en toe wat organiseren, iets leuks doen op die vrije dagen en zo. Dus dat is leuk om te zien.
Mm-hmm. Is het voor de spelers zelf, speelsters zelf, de eerste keer dat ze in Adelaide zijn? Of zijn er al meerdere die hier hebben gespeeld voor dit WK?
Nee, dit is voor iedereen de eerste keer dat ze in Adelaide spelen. En ik denk sowieso dat ze, even goed nadenken, ik denk dat het voor de meesten zelfs de eerste keer is dat ze in Australië zijn.
Mm-hmm. Nou las ik dat het even omschakelen was, dat het 's ochtends min 1 was en 's middags 25 graden.
Ja, ja. Dat is inderdaad apart. Dat kennen wij natuurlijk niet in Nederland. Dat er zo'n groot verschil is tussen de ochtend en 's middags. Want die zon, je merkt in alles hoe krachtig die zon is. Als die doorbreekt, dan kun je meteen trui uitdoen. En als die achter de wolk is en een beetje wind, dan is het in één keer weer heel fris. Dus dat is ja, opvallend voor ons, of anders.
Hmm. Ja. Hoe hebben jullie je hierop voorbereid? Want in Nederland is het natuurlijk nu herfst. Ja, we kennen allemaal de herfst in Nederland. Regen, wind en geen beachvolleybal weer. Dus dan trainen jullie indoor.
Ja, wij trainen daar binnen. Dus ja, dat kan gewoon niet anders. Dus wij trainen tot een graad of, laten we zeggen, tussen 13 en 15. En het is oké, zeg maar, qua wind en niet te veel regen. Dan trainen we nog wel eens buiten. Dus waar het kan, doen we dat. Maar meestal is het echt wel vanaf november toch wel dat je eigenlijk constant binnen staat. En dan gaan wij in het begin van het nieuwe seizoen. Meestal beginnen de eerste toernooien tegenwoordig in maart ongeveer. Dan gaan we in februari heel vaak zorgen dat we naar buiten gaan. En dan gaan we de laatste jaren bijna altijd naar de Canarische eilanden. Meestal Tenerife. Waar we dan met andere Europese teams, die doen dat ook. En daar gaan we dan sparren en met andere teams. En in ieder geval buiten trainen. Want buiten trainen is gewoon wel essentieel voor ons.
Mm.
In deze sport. Want je moet gewoon, met wind is het zo anders. Zon maakt niet zoveel uit. Maar de wind met name is gewoon anders.
Ja. En hebben jullie daar nu veel last van dan in Adelaide?
Nou ja, wij zijn het wel gewend, want bij ons waait het ook vaak. Dus wij trainen ook zeker in de zomer veel met wind. als we tussen de toernooien zitten. En ja, het is altijd even schakelen als je van een periode binnen naar buiten gaat. Maar met name de wat meer ervaren teams, die zijn binnen 2-3 dagen toch al wel weer gewend aan met wind spelen.
Hmm.
Maar het is wel een reden waarom we hier ook extra vroeg waren. Dus niet alleen vanwege tijdsverschil, maar ook echt om buiten te trainen.
Ja, en met welke doelstelling zijn jullie hierheen gekomen? Ik bedoel, 5 teams die in actie komen. Je zei al, het ene vrouwenteam, de debutanten, die doen het verrassend goed.
Ja.
Wanneer is het geslaagd voor Team NL?
Nou, dat is niet echt aan een resultaat gericht. Bij ons niet in ieder geval. We zijn echt, echt in het proces denken. Dus we zijn veel meer bezig met, zeker omdat we veel jonge meiden hebben ook, echt wel bezig om gewoon elke dag beter te worden en focussen op, ja, nogmaals, het proces. En ja, dat klinkt een beetje cliché, maar wij geloven daar ook meer in dan dat we zeggen top 8 is het geslaagd. Want het hangt ook maar vanaf wie je tegenkomt onderweg. Dus we zijn veel meer bezig om die in het groeiproces om elke dag wat beter te worden, nieuwe dingen te leren. Voor sommigen is het eerste WK, dus het is sowieso al leerzaam. Ook als we verliezen, nemen we daar weer dingen uit mee. Dus we zijn veel meer daar eigenlijk mee bezig.
Maar is het reëel om te denken, nou, dat Schoon en Stam, hè, ook al heeft Katja zo'n lange blessure gehad, dat die maken die kans op een medaille?
Ja, kans zeker. En Boermans de Groot ook, vind ik. Ja, dus die als alles...
Nummer twee
plek
van de wereld,
dan,
hè?
Ja, Boermans de Groot. Ja, Boermans de Groot moet ik zeggen, die hebben natuurlijk wel dit seizoen een super constant seizoen gehad. Die hebben zes keer brons en één keer goud gehaald. Dus die bijna elk toernooi waarin ze meededen stond op het podium. Dus dat is zeker een kans hebben. We hebben alleen wat tegenslag gehad met Boermans in de aanloop hier naartoe. Dus die is even een paar weken uit geweest. Dus die moet wel echt eraan trekken om weer dat laatste stukje te zetten. Maar goed, het toernooi duurt nog een week. Dus zeker kans hebben, absoluut.
Hebben jullie alle oranje fans op de tribune gespot eigenlijk?
Nou, we zijn wel leuk. We zijn bij Adelaide United geweest vorige week. Daar waren we contacten gelegd. Er zitten twee of drie Nederlandse voetballers, maar ook de technisch directeur Ernst Faber, ja, is de technisch directeur, dacht ik. Ook een Nederlander, de eigenaar is Nederlands. Dus daar hebben we contact mee gelegd. Zijn we naar een voetbalwedstrijd geweest, zeg maar, voor dat toernooi begon in die eerste week. En zij zitten nu echt regelmatig bij ons te kijken.
Wat leuk.
Dus dat is heel erg leuk. Ja. Ja. En er is een afvaardiging van Den Haag Topsport, maar ook vanuit Amsterdam, dacht ik, Apeldoorn. Want wij hebben over 2 jaar, organiseren wij het wereldkampioenschap in Nederland.
Ja.
En dat is gewoon een enorme happening. En er zijn dus van alle steden die daar, want wij spelen in 4 steden dan. Daar komt een groot stadion in elke stad te staan. Dus dat maakt het extra bijzonder ook voor de atleten. Vind ik tenminste, want ik heb het in 2015 het WK in eigen land mee mogen maken. En toen speelde, ja, je speelt gewoon altijd op een centercourt. Dus een grote tribunes eromheen. En hier hebben we bijvoorbeeld in de meeste WK, op de meeste WK's, heb je 1 centercourt en een paar velden daarbuiten liggen. Waar eigenlijk weinig mensen kunnen zitten. Dus dat maakt Nederland wel bijzonder. En we hebben dus van elke stad zijn hier nu deze week een aantal afgevaardigd om eens te kijken hoe het hier aan toe gaat. En ook onze technisch directeur van de Volleybalbond is hier. Dus, en de voorzitter.
Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Dus, ja, het jaar voor de Olympische Spelen.
Ja,
dan
ja zeker, zeker.
Ja,
ja en dus om te kijken hoe wat er organisatorisch nou allemaal bij komt kijken. En hoe het hier gaat. En of we daar weer dingen uit kunnen leren. Wat wij beter willen doen. Of wat hier goed gaat, wat we meenemen in die organisatie.
Maar als ik het zo hoor, kunnen er nog wel wat oranje fans bij? Gewoon mensen uitgetost in het oranje om aan te komen
moedigen. Het stikt hier van de Braziliaanse fans. En toen begreep ik wel van mijn collega, die dus de coach hier is, een Braziliaan, dat hier heel veel mensen in Australië, dat er wel van die communes zijn met heel veel Brazilianen, begreep ik.
Ja.
Dus er zitten veel Brazilianen op de tribune.
Nou, oranje fans, laat van je horen. Kom die Nederlandse beachvolleyballers aanmoedigen.
Ja, want nu gaat het beginnen. Het echte
Precies.
werk.
Nu gaan we kijken hoe ver ze gaan komen in die finale ronde. Dus dankjewel, Rijn de nummer door.
Graag gedaan.
Ja, de Lucky Losers finale, waar Rijn het over had in het gesprek, vond plaats nadat het interview was opgenomen. En ik kan u vertellen dat bij de heren het duo Penninga immers helaas heeft verloren en dus uit het toernooi ligt. En het doek is ook gevallen voor de dames Van Driel, Bekhuis en Koning Poys. Zij verloren hun wedstrijden in de Round of 32. Alle hoop is nu gevestigd op Stefan Boermans en Jorik de Groot. Zij spelen vanmiddag om 5 uur EIDT op het Center Court. En ook Katja Stam en Raisa Schoon moeten vandaag aan de bak. Hun wedstrijd begint om 9:30 vanavond. Beide teams zijn, dus zoals u heeft kunnen horen, kandidaten voor een medaille. Gaat u ze aanmoedigen, trek dan iets oranjes aan, zodat u uw support heerlijk opvalt en dat die volleyballers u zien zitten. Woont u niet in de buurt van Adelaide, ook dan hoeft u het niet te missen. SBS zendt namelijk het WK Volleybal uit op SBS Friesland en op SBS On Demand. Muziek nu bij SBS Dutch. Dit is Teach In met Dingedong. In de jaren 70 vonden er in Australië grote veranderingen plaats op sociaal en cultureel gebied. Zo had je bijvoorbeeld de opkomst van de vrouwenemancipatie en de homo-emancipatie. En dat zorgde ervoor dat de grenzen begonnen te vervagen. Als reactie hierop organiseerde de regering Whitlam een Royal Commission on Human Relationships. Historica Ingeborg van Teeseling vertelt hier vandaag over.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Ingeborg, je wil het hebben over een Royal Commission die deze maand, maar dan in 1977, haar rapport aanbood. Nou, loop ik niet meteen warm als ik hoor Royal Commission.
Nee, dat kan me voorstellen. Maar deze was echt verre van saai. Want toen het rapport van deze commissie uitkwam, dat veroorzaakte een ongehoord gedoe. Sommige mensen spraken er schande van, anderen stonden applaudiserend aan de zijlijn. Maar voor de meeste Australiërs waren de uitkomsten van het rapport vooral verwarrend. Ze hadden geen idee dat dit in hun land allemaal aan de hand was.
Oké, met zo'n omschrijving maak je me wel nieuwsgierig. Dus laten we bij het begin beginnen. Wat was het voor een commissie?
Hij heette de Royal Commission on Human Relationships. Dus menselijke relaties. En was ingesteld in 1974 door de Whitlam-regering. Whitlam, onder leiding van zijn bezielde vrouwenadviseur Elizabeth Reid, had geprobeerd om abortus legaal te maken. En dat was mislukt. Want Whitlam, zoals we weten, liep wel vaker voorop en soms iets te snel. Elizabeth Reid was bijvoorbeeld de eerste women's advisor to the prime minister in de wereld. En nadat Whitlam was ontslagen door gouverneur-generaal John Kerr, was dat een experiment dat direct werd afgeblazen. En abortus legaal maken, dat zou ook nog wel even duren. Eigenlijk, dat is eigenlijk nog maar net gelukt. In New South Wales in 2019 en de ACT in 2022 bijvoorbeeld. Maar Reid en Whitlam vonden het na de mislukking wel tijd worden om eens te gaan kijken naar hoe het eigenlijk ging met abortus in Australië. Hoe vaak gebeurde het, onder welke omstandigheden. En toen ze verder gingen denken, kwamen ze op steeds meer dingen die ze wilden weten. Hoe zat het met voorbehoedsmiddelen eigenlijk, met seksuele educatie, met zwangerschap, met ouderschap. En hoe hielpen artsen mensen als ze vragen hadden over dat soort dingen. En vervolgens ook, hoe waren die artsen eigenlijk opgeleid? Allemaal interessante vragen. En in 1974 werd de Royal Commission on Human Relationships de kans gegeven om naar antwoorden te gaan zoeken. En zoals je hoort in die titel, hadden ze het heel breed gehouden. En dat was met opzet, want ze wilden van zoveel mogelijk mensen horen wat ze te zeggen hadden.
Ja, en wie runde die commissie dan?
Dat is een heel interessant trio. Elizabeth Abbott, de nicht van de beroemde Doc Abbott, waar we het al vaker over hebben gehad. Zij was een advocaat die aan Harvard had gestudeerd en bekend was om haar werk om de juridische positie van vrouwen in Australië te verbeteren. Ze was de eerste baas van de Family Court en zou later de eerste vrouwelijke rechter van het federale court worden. En de eerste Australiër die zitting mocht nemen in het Human Rights Committee van de Verenigde Naties. Nummer twee was Anne Deveson, een hele bekende journalist. Ik zou maar zeggen de Lee Sales van de jaren 70. Ze had bij de BBC gewerkt en de New York Times en was nu een ABC-persoonlijkheid. En als laatste, als tegenwicht tegen deze twee feministische zwaargewichten, Felix Arnott, de bisschop van Melbourne. En het eerste dat de commissie deed was het drukken van een pamflet dat op grote schaal verspreid werd. Ik zag hem laatst in een archief, het is echt heel leuk. What do you think staat er in grote letters boven. En vervolgens worden mensen opgeroepen om hun zegje te komen doen. Er stond een adres onder waar je naar kon schrijven en een telefoonnummer dat je kon bellen. En in de 18 maanden daarna werd er overal in het land openbare zittingen gehouden, waar mensen ook live hun verhaal konden doen. Een aantal in Sydney, toen Melbourne, Canberra, Adelaide, Brisbane, Perth, Bunbury, Hobart. Tienduizenden mensen lieten van zich horen. En de commissie kreeg ook veel inbreng van allerlei sociale organisaties, van kerken tot vakbonden tot de Country Women's Association. En daarnaast deed de commissie ook nog veel onderzoek. En al snel was het duidelijk dat het een onderwerp was dat heel dicht bij de mensen stond.
Ja, waarom was dat dan?
Nou ja, kijk, de maatschappij begin jaren 70 was ontzettend aan het veranderen. Australië was een heel conservatief land geworden, waar de dienst werd uitgemaakt door witte mannen. Kijk, dat is natuurlijk nog wel zo, maar veel minder dan toen. Als je als tiener, zoals dat toen heette, een opleiding wilde gaan doen, had je daar bijvoorbeeld toestemming van je vader voor nodig. Vrouwen konden geen huis kopen of zelfs maar huren, een lening afsluiten of een paspoort aanvragen zonder de toestemming van hun man. Niemand nam je serieus op het politiebureau als je een verkrachting kwam aangeven. En verkrachting in het huwelijk bestond nog helemaal niet, laat staan dat het strafbaar was. De ideeën over morele kwesties en rollen voor mannen en vrouwen waren nog heel stereotyp. Mannen waren avontuurlijk, agressief en de baas. En vrouwen waren instinctief, een beetje dipsy, zal ik maar zeggen. En voornamelijk goed voor het huwelijk en het zorgen voor de kinderen. Er waren nauwelijks vrouwelijke artsen of advocaten en al helemaal geen vrouwelijke elektriciens of ingenieurs. Maar dingen waren aan het veranderen en dat zei het rapport ook. In onze verwarde en complexe samenleving, zei het rapport, moeten we verantwoordelijke morele beslissingen nemen over het soort maatschappij waarin we willen leven en de waarden die daarbij hoorden. En dat was ook een slimme opmerking, want feminisme was opgestaan en maakte nogal stevige punten over macht en machtsmisbruik. Meer vrouwen werkten en daardoor veranderden dingen in gezinnen. En er waren heel veel meer migranten dan in de jaren 50. Op het moment dat de commissie begon, was 1 op de 3 Australiërs geboren uit ouders die ergens anders vandaan kwamen. En al die mensen brachten natuurlijk andere ideeën met zich mee en andere eisen en verwachtingen. En in de jaren 60, dus net daarvoor, waren er ook nog wel wat andere dingen aan het schuiven gegaan. De kinderen uit de werkende klasse volgden vaker hoger onderwijs en deden andere banen en leefden dus andere levens dan hun ouders. Minder mensen gingen naar de kerk, met als gevolg dat de morele boodschappen die daar werden gegeven minder aankwamen. En dat betekende dat mensen zelf moesten uitzoeken wat goed en slecht was. En last but not least, in 1967 was de juridische positie van Indigenous Australiërs natuurlijk veranderd. En voor het eerst waren mensen openlijk aan het praten over Stolen Generations en andere horrors die zich hadden voorgedaan en vaak nog steeds voordeden. Dus dingen waren aan het kantelen.
Tja, als je het zo opsomt, dat is nogal wat inderdaad. Zag je dat ook terug in wat mensen aan de commissie vertelden?
Ja, nogal ja. En dat kwam ook doordat de commissie echt naar de mensen toe ging. Ze zat op sportvelden, in winkelcentra, op dat soort plaatsen. Dat was dus laagdrempelig en dat werkte heel goed. Want al snel werd duidelijk dat er nogal wat frustratie heerste achter de gesloten deuren van het gezin. Vrouwen waren buitengewoon verward over het verschil tussen de rol die ze geacht werden te vervullen en de rol die ze zelf wilden. Het bleek dat er mensen bestonden, shock horror, die er alternatieve levenswijzen op nahielden, zoals dat toen heette. Dat was code voor homoseksualiteit. En die mensen vertelden dat artsen hen probeerden te genezen en dat ze met geweld te maken hadden op straat en op hun werk en soms zelfs thuis. En ook dat ze daar echt genoeg van hadden. Maar de belangrijkste en de meest chockerende conclusie was dat het gezin helemaal geen veilige plek was, maar voor veel mensen een gevangenis vol geweld. De mythe van de happy family was inderdaad een mythe. Vrouwen en kinderen werden veel geslagen, opgesloten, aangerand, verkracht door mannen die dat heel gewoon en hun recht vonden als hoofd van het gezin. En dat was nogal wat, want de Australische identiteit leunde natuurlijk nogal op witte heteroseksuele mannen als het centerpoint van onze gemeenschap. En nu bleken die toch een stuk minder aantrekkelijk te zijn dan we dachten. Maar dat was niet het enige. De commissie luisterde naar gruwelijke verhalen over misgelopen scheidingen, problemen met drugs en alcohol, geweld tegen kinderen thuis en op school, waar het nog steeds normaal was om kinderen er flink van langs te geven. Het ging over vaderschap, alleenstaande moeders, het gebrek aan kinderopvang, de isolatie die mensen op het platteland voelden, incest, problemen met huisvesting na een scheiding, pornografie, mental health, prostitutie, de discriminerende houding van huisartsen en andere interculturele huwelijken, depressie, zelfmoord, adoptie. Alsof iemand de deksel van een pot had gedraaid, kwam het er allemaal in één keer uit. Pandora's box. En dat was even schrikken.
Ja, ik schrik ook wel van alles wat je opnoemt eigenlijk. Wat waren de conclusies van de commissie?
Nou, kijk, dat was nogal lastig, want dit soort commissies kosten tijd, vooral als ze hun werk goed willen doen. En in 1975 verloor Whitlam natuurlijk de macht en werd Fraser minister-president. En zijn coalitieregering moest niks van de commissie weten. Dus ze vonden het allemaal maar eng, die beerput die openging en al die vragen en eisen die naar boven kwamen. Want ja, conservatieve regeringen willen dingen graag houden zoals ze zijn. En al dit gemorrel aan de moraliteit, dat vonden ze echt heel vervelend. Dus allereerst namen ze de commissie zijn geld af. En toen zeiden ze dat ze een veel eerdere deadline hadden, waardoor van alles niet goed meer kon worden uitgezocht en opgeschreven. En toen liet Fraser in 1977, nog voordat het rapport van de commissie uitkwam, iets uitlekken, zogenaamd, waaruit zou blijken dat, zoals zijn minister zei, dit rapport enorme aanstoot zou geven aan de meeste mensen in Australië. Dat was trouwens gek, want Fraser zelf, die het rapport toen nog helemaal niet gelezen had, die zei dat elke familie het met afgrijnzen zou lezen. In de media zeiden de religieuze leiders dat het doel van de commissie was geweest om de christelijke invloed uit Australië te verwijderen. En de premier van Western Australia zei dat het door alle nette mensen moest worden verworpen. Maar dat was nog voordat iemand het ook maar gelezen had.
Bleven ze bij dat standpunt toen ze het wel gelezen hadden?
Nou ja, kijk, om te beginnen bleek natuurlijk dat de soep helemaal niet zo heet gegeten werd en dat het helemaal geen beschrijving van Sodom en Gomorra was. Integendeel eigenlijk, de commissie deed 500 nuchtere en verstandige aanbevelingen die verre van revolutionair waren. Ze vonden bijvoorbeeld dat het slaan op scholen moest worden verboden, dat ook ongetrouwde vrouwen de pil moesten krijgen, dat er iets gedaan moest worden aan de slechte kennis van seksualiteit en voortplanting, dat dokters beter moesten worden opgeleid, vooral als het om vrouwelijke patiënten ging, en dat ze zich open ten opzichte van hen moesten opstellen. Ze stelden voor om het migranten allemaal iets makkelijker te maken, beter te luisteren naar jongeren en kinderen en ook homoseksuele mannen en vrouwen gewoon hun ding te laten doen. Er moest betere seksuele voorlichting komen, meer mental health care en vrouwen moesten ergens heen kunnen als ze met geweld te maken kregen. Bovenal, schreven ze, moest de common humanity, dus de gedeelde menselijkheid van mannen en vrouwen worden erkend.
Nou, niet echt heel revolutionair. Nou hebben we, wat ik al zei in het begin ook, heel veel Royal Commissions gezien. En dan komen er altijd aanbevelingen waar niet altijd evenveel mee gedaan wordt. Ik kan me ook voorstellen dat vooral in dit geval met een commissie die zo erg onder druk stond, daar dus ook een probleem was.
Ja, precies. Dat was ook zo. Kijk, de rapporten werden aan het parlement gepresenteerd, werden nauwelijks besproken en verdwenen vervolgens in een la. Maar desondanks zijn er wel dingen gebeurd naar aanleiding van het werk van de commissie. En het belangrijkste is wat in Australië no fault divorce heette. Als je wilde scheiden, vroeger moest je eerst bewijzen dat de andere partij overspel had gepleegd of extreem geweld gebruikte. En dat was heel lastig natuurlijk om te bewijzen. En dat kon eigenlijk alleen maar als je genoeg geld had om een detective in te schakelen. Dus voor gewone werkende mensen was het bijna onmogelijk. En dus zeurden die door in huwelijken die al lang niet meer werkten. En dat leidde dan vaak weer tot huiselijk geweld, een gruwelijke situatie voor de kinderen, armoede. Al tijdens het werk van de commissie in 1975 kwam er een no-fault divorce waarmee iedereen kon scheiden. En dat is natuurlijk een enorme opluchting, vooral voor veel vrouwen. In 1977 werd ook het allereerste family court opgericht, waar Elizabeth Evatt dus de eerste voorzitter van werd. En in datzelfde jaar maakte Don Dunstan, de premier van Zuid-Australië, verkrachting binnen het huwelijk illegaal. Het duurde trouwens even voordat dat doorzette, want pas in 1994, als ik het goed heb, stemde de laatste staat in Australië daarmee in. Maar het belangrijkste dat de commissie dus had bereikt, was dat iedereen de schellen van de ogen waren gevallen. De positie van het gezin en van het hoofd daarvan waren behoorlijk ondermijnd. En het bleek dus dat er achter gesloten deuren veel meer plaatsvond dan mensen hadden gedacht. De commissie opende een discussie eigenlijk die we nog steeds aan het voeren zijn. En daarvoor ben ik ze in ieder geval heel dankbaar.
Aldus historica Ingeborg van Teeseling. Bent u nou geïnteresseerd in de geschiedenis van Australië? Neem dan eens een kijkje op onze website sbs.com.au/Dutch of abonneer u op onze serie Australië tot nu toe. Dat kan bijvoorbeeld in Spotify of in Apple Music. Ja, want we hebben natuurlijk nog heel veel meer afleveringen. En voor nu zijn we zo bij u terug. U luistert nog steeds naar SBS Dutch en nu het laatste voetbalnieuws met sportjournalist Jaap de Groot. Allereerst het Nederlands elftal. Dat heeft zich geplaatst voor het WK voetbal.
Ja, we zijn er van 11 juni tot 16 juli bij in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. En op vrijdag 5 december is de loting in Washington en dan weten we in welke pool we terechtkomen. Ja. En nou ja, het is meteen, ja, als we over Amerika hebben, dan gaat het meteen natuurlijk over dollars en dollartekens. Dus is de eerste vraag van, wat heeft het Nederlands elftal de plaatsing opgeleverd? Buiten het feit dat ze gekwalificeerd zijn en dus één van de 48 deelnemers. Dus 16 ploegen meer dan 4 jaar geleden in Qatar. Zijn één van de 48 deelnemers en ze krijgen als startpremie krijgen ze $9 miljoen. Dat is... vanwege de lage dollarkoers is dat maar 7,8 miljoen euro. Dat houdt in dus dat, ook al zouden ze geen wedstrijd winnen in Nederland, dat spelers in ieder geval, dat zijn er 24 spelers, die krijgen 50% van die 7,8, dat is 3,9 miljoen euro. Dus dat houdt iedere speler sowieso al als premie €162.500 over. En dan is de kwestie van hoe ver kom je in het toernooi. Uiteindelijk is voor de winnaar $50 miljoen weggelegd. Dat is ongeveer €44 miljoen. Het houdt in dus dat een finale winst voor het Nederlands elftal iedere speler €1 miljoen gaat opleveren. Maar ja, er zal eerst gevoetbald moeten worden.
Ja, hoe ging die kwalificatie? Want deze afgelopen dagen waren er weer 2 wedstrijden. De eerste tegen Polen, de tweede tegen Litouwen. Ging dat wel makkelijk? Had je een mooie indruk van Oranje?
Nou, weet je wat het is, Paulien? Het is op dit moment gewoon mixed feelings. De voetbalkalender is zo intens dat je kan niet verwachten dat spelers mentaal 110% geven wat tijdens een WK wel gebeurt. Dus, en ook gezien de pool, Nederland zat in echt een hele, hele gunstige pool, was het gewoon overleven, geen fouten maken. Nou, ze hebben dus alles gewonnen, 2 keer tegen Polen gelijk gespeeld. En ze zijn soeverein eerst in de pool geworden, wat ze ook een stand tot dicht waren. Ja, en daar moeten we het eigenlijk bij laten. Want het echte werk gaat straks pas in Amerika beginnen. En ik voel wat dat betreft mee met bondscoach Ronald Koeman. Die elke wedstrijd in de voorbereiding 3, 4, 5 spelers moest missen. Want ja, de clubbelangen op dit moment gaan voor. Ja, en dan toch een team moet samenstellen. Eigenlijk niet kon bouwen. En ja, ik denk ook dat hij hunkert om op 1 juni met de voorbereiding te starten. En dat is maar te hopen dat Nederland laat instroomt in het toernooi, waardoor hij minimaal 2 weken voorbereiding heeft. Want als hij wel in die eerste week zit, ja, dan zit hij maar met 10 dagen. En vergeet niet, de Champions League finale, waar ja, bijvoorbeeld Liverpool met Virgil van Dijk, Barcelona met Frenkie de Jong, Ake met Manchester City, en zo zijn er nog een paar. Als hij de Champions League finale haalt, die staat op 30 mei gepland. Nou ja, als je dan die wedstrijd wint en je hebt de feestpartijen en je moet dan meteen de volgende dag al naar het trainingskamp van het zelf toe, dan voel je zelf wel aan, dat is niet een ideale voorbereiding op een WK. Je hebt gepiekt met je club en vervolgens moet je gaan pieken met het nationaal team, waar je al van, ja, zo rond de 55 wedstrijden in je benen hebt. Dus wat dat betreft zal het in de huidige voetbalwereld nooit meer ideaal zijn. Zeker niet voor een bondscoach. Het voordeel is wel dat dat Ronald Koeman straks, zeg maar vanaf 1 juni, laten we het zo zeggen, in ieder geval 21, 22 van zijn spelers bij elkaar hebt. Ja, en dan moet het gebeuren. Dan moet je dus, heb je 2 weken de tijd om een ploeg te gaan spelen en de focus te krijgen op die ultieme hoofdprijs.
Ja, was er eigenlijk tijd om dan nu dit te vieren, de kwalificatie?
Nou, die is in de kleedkamer gevierd. Want daarna moest iedereen naar huis en vanochtend stonden de vliegtuigen, de privéjets klaar om de spelers naar hun clubs in Europa en in Memphis Depay in geval zelfs naar Brazilië te brengen. Ja, business as usual, hè? Want het komend weekend staat gewoon weer de Eredivisie op het programma. En op dinsdag, dus zeg maar 6 dagen van nu, is er Liverpool PSV En een dag later, over precies een week, staat Ajax Benfica op het programma voor de Champions League.
Ja, dus we hebben ons gekwalificeerd, waarvan akte, en weer door met programma voor de club. Laten we het hebben over de Eredivisie. Vorige week waren we er even niet, maar in die week is er wel het een en ander gebeurd. We hebben een nieuwe koploper.
Ja, PSV. En echt indrukwekkend. Ik was erbij in Alkmaar, want we dachten allemaal, het wordt een hele spannende wedstrijd AZ-PSV. Nou, het was binnen 2 minuten al gedaan door een enorme fout van de AZ-keeper. Waardoor het 1-0 werd. Ja, en PSV was een half uur lang gewoon letterlijk en figuurlijk Europese top. En het werd 3-0, maar het had echt 5-6-0 kunnen zijn. Het was een lust voor het oog. Het was de Hollandse school plus. En het werd uiteindelijk 1-5. En omdat Feyenoord een steek liet vallen bij dit seizoen echt verrassende Go Ahead Eagles. 2-1 voor Go Ahead. Staat PSV met 3 punten voor. En als je dan dit weekend bekijkt, dan moet PSV uit tegen NAC Breda. En speelt Feyenoord thuis tegen NEC. Dat zijn niet de zwaarste wedstrijden. En ook prettig voor als warming-up richting Europa. Want wat ik al zei, PSV moet naar Liverpool. En Feyenoord speelt thuis tegen Celtic in de Europa League. Dan hebben ze even wat lucht met betrekking tot de spelers die hebben afgestaan in het Nederlands elftal. En de spelers die natuurlijk ook voor hun eigen land uit moesten komen in het kwalificatietoernooi. Zoals Perisic bij Kroatië. En zo zijn er nog wel een paar meer. Maar PSV heeft echt laten zien vorige week dat het op dit moment boven alles en iedereen in de Eredivisie uitsteekt.
Ja, Feyenoord verloor dus en is de koppositie kwijt. Ajax heeft ook verloren. Is dat het gevolg van het ontslag van de trainer?
Nou, het is het gevolg van de puinhoop binnen de club, waar de trainer helaas slachtoffer van geworden is. En ze moeten nu op zoek naar een nieuwe trainer, maar ook naar een nieuwe technisch directeur. En wat mij betreft ook naar een nieuwe clubleiding. Maar ja, dat hebben we al vaak hier in deze rubriek over gehad. Het grote probleem van Ajax is dat dus de afgelopen jaren behoorlijk aan window dressing gedaan. Er is een Pierre Erica als bestuursvoorzitter gesneuveld. Sven Mislintat is ontslagen. Maurits Hendrik is ontslagen. Maar de mensen die ze aangesteld hebben, die eigenlijk het brein achter zeg maar, het demasqué van de club zijn, die zitten er nog steeds. En zolang dat het geval is, ja, kan je wachten. De ene implosie naar de andere kan je voorspellen. En dat is nu gaande. En je ziet ook dat het is een soort van een visueuze cirkel waar je niet uitkomt. En ik heb wel in mijn achterhoofd die de verantwoordelijken zijn. Maar die heb ik nog niet naar voren zien stappen van, ik stel mijn functie ter beschikking. Nou, dan weet ik het wel. Dit wordt een heel bizar verhaal. En zeg nooit nooit. Ik ben in Duitsland meegemaakt van HSV Hamburg. Schalke 04. HSV Hamburg was ooit een van de top 5 clubs van Europa. Wonnen de Champions League. En heeft gewoon jarenlang in de tweede Bundesliga moeten spelen. Met 76.000 man op de tribunes. En hetzelfde geldt voor Schalke 04. En we hebben ooit natuurlijk in Nederland meegemaakt dat FC Twente 2 keer gedegradeerd is. En dat wil niet zeggen dat het Ajax die kant op gaat. Maar dat ze een vrije val tegemoet kunnen zien. Ik zou niet verbaasd zijn als het als het zijn beslag gaat krijgen.
We zijn alweer aan het einde gekomen van deze SBS Dutch uitzending. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app die gratis te downloaden is in de App Store of Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Vind ons dan het adres facebook.com/sbsdutch of instagram.com/sbsdutch. En zo dadelijk op SBS World Watch kunt u kijken naar het NOS 8 uur journaal. Dat is om 12:30 of een half uurtje dus. Wij sluiten nu af met muziek. Relatief nieuwe muziek van Luna en Russo. Het liedje heet Voorbestemd. Ik wens u een hele fijne middag en hopelijk tot zaterdag. Dag!
Je bent niet de eerste, maar ik denk wel de laatste die dit heeft losgemaakt in mij.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.